Ik heb hier een lijst bij me van alle nieuwtestamentische schriftplaatsen waar in de vertaling althans het woord offer of offeren tegenkomt, maar die zal ik u niet voorlezen. Dat is een lijst van 2-3 bladzijden A4, dus dan heb je nogal wat te doen. Maar ik volsta met te zeggen dat waar expliciet gesproken wordt over de Heer Jezus die geofferd zou hebben, komen wij eigenlijk alleen terecht in de Hebreeënbrief. De brief aan de Hebreeën. Dat is niet zo bijzonder, omdat dat de enige brief is in het Nieuwe Testament waar eveneens expliciet staat dat de Heer Jezus hogepriester is. Priester in het algemeen, maar meer in het bijzonder hogepriester, en wel naar de ordening van Melchizedek. Begrijp me goed, ik zei niet dat dat in andere brieven in het Nieuwe Testament niet vermeld zou zijn, maar ik zeg alleen dat het woord, de term, priesterschap, priester, hoge priester enzovoort, toegepast op de Heer Jezus, dat dat alleen voorkomt in de Hebreeënbrief. In andere brieven wordt dezelfde functie van de Heer Jezus wel degelijk beschreven, maar zonder deze termen te gebruiken. Dus inderdaad, wij komen terecht in de Hebreeënbrief. Waar dat het onderwerp is, hè? Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Nou heb ik daar ook een lijst, dat is een 2,5 bladzijde A4, met notities, schriftplaatsen, dus binnen de Hebreeënbrief alleen al, waar staat wat hij doet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bijvoorbeeld, er wordt door hem gesproken, Hebreeën 1 vers 1. Hij is Gods zoon, Hebreeën 1 vers 1. Ik ga die lijst niet afmaken, maar ter illustratie. Hij is erfgenaam van het heelal. Begrijp je me goed? Uitdrukkingen die Christus beschrijven in zijn positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij spreekt. Hij is Gods zoon. Hij is erfgenaam van het heelal. Hij heeft de aionen, de eeuwen gemaakt. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij draagt alle dingen door het woord, namelijk de kracht Gods. Hij heeft de reinigmaking onze zonden teweeggebracht. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is hoger geworden dan de engelen. 1 vers 4 inmiddels pas. Hoger dan de engelen geworden. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Niettemin, hij is mens, 2 vers 7. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is gesteld over de werken van Gods handen. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hij leed en stierf ooit in het verleden. Hij is niettemin de overste leidsman van de zaligheid van vele zonen Gods. Hij is mens geworden. Ooit in het verleden, hij is opgestaan uit de dood, hij heeft de duivel en de dood teniet gedaan in zijn opstanding. Hij heeft verlossing uit de slavernij van de dood teweeggebracht. Hij is het zaad van Abraham, hij is de broederen gelijk geworden, hij is barmhartig en getrouw. Hij is hogepriester in de dingen bij God, hij verzoent de zonden des volks. Hij komt degenen die verzocht worden te hulp, enzovoorts, enzovoorts. Dat is een lijst die is 10 keer zo lang, weet je veel, zoiets. En daarin, in die lijst, heb ik dus inderdaad ook staan, hij offert voor de zonden. En dat staat er een paar keer in de Hebreeënbrief. Want het idee is dat hij hoge priester is geworden en de priester zou offeren. De priester zou offeren. In de praktijk is dat altijd zo, want ook onder het oude verbond bracht weliswaar een lid van het volk, bracht iets om te offeren. Hij stelde het daarna ter beschikking aan de priester en die voerde het vervolgens uit. Dat is het idee. Wat de priester doet onder andere dan is offeren. En voor zover men, het niet de priester is die offert, volvoert een mens die offert dus een priesterlijke taak, zoals Abel, Kain noem ik me niet, hè, maar Abel, Noach, Abraham enzovoort. Het is een soort priesterlijk werk. Dat kan het niet problematisch zijn, want de priester is per definitie eerstgeborene, eersteling. vervul die functie. Dat zijn functies die nou eenmaal bij elkaar horen. Maar als het gaat om de Heer Jezus die offert, nogmaals, dan komen wij echt alleen maar terecht in de Hebreeënbrief. En dan neem ik een draad op in Hebreeën 2 eerst. Omdat daar de eerste keer gezegd wordt dat hij van God genaamd is. Hebreeën 2 vers 17. De hoge priester. Er staat namelijk halverwege vers 17 van Hebreeën 2. Opdat hij, Christus, een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen bij God. Namelijk om de zonden des volks te verzoenen. En als men denkt aan hoge priester en verzoenen, komt men al gauw terecht op de grote verzoendag. Want daar is sprake van verzoening en die wordt onder het oude verbond tot stand gebracht door een offer dat gebracht wordt specifiek en uitsluitend door de hoge priester. Op grote verzoendag, vandaar dat die grote verzoendag in de Hebreeënbrief ook een belangrijke rol speelt uiteraard. Nu is het zo dat ik het daar toch even eerst over wil hebben. Want er zijn wat offers die nou eenmaal niet in die reeks van vijf thuis horen. En daar zijn twee heel bijzondere offers bij. Ik noem ze alleen maar in het voorbijgaan. De een is een offer dat gebracht zal worden als een melaatse genezenis van zijn melaatsheid. En melaatsheid, als je daarvan zegt, ben, dat is een beeld van de zonde. Ik moet u zeggen, dat is min of meer waar. Het is eigenlijk een beeld van de zondige natuur van de mens. En als gevolg daarvan van de werking van de dood. Het is niet aardig om te zeggen, maar melaatsheid is een soort kwaal waarbij het lichaam tot ontbinding overgaat terwijl de patiënt nog leeft. Dus iets te vroeg, maar hè, u weet al, de ledematen vallen er me zo af. Het is een onsmakelijk verhaal, maar zo is het nu eenmaal. Het is een beeld van dienstbaarheid der verderfenis enzovoorts. Als men ervan genezen wordt, staat het gelijk eigenlijk aan opstanding uit de dood. Dan is het verderf overwonnen, is men verlost van de dienstbaarheid der verderfenis. Die uitdrukking staat min of meer een paar versen terug in Hebreeën 2 vers 15, maar ik ga daar maar verder niet op in. Maar het offer wat dan gebracht zou worden bestond uit twee tortelduiven, leuk hè, één offer, twee tortelduiven, twee duiven, twee vogels. Vogels geloof ik staat er. Maar goed, het doet nou weinig ter zake. In de praktijk komt het erop neer, als ik het vlug vertel, zoek het later maar eens op, dat de ene vogel wordt gedood, boven levend water staat er, zodat het bloed van die vogel zich vermengt met dat water, het levende water. Daarna wordt de andere vogel, die sterft dus helemaal niet, die andere vogel wordt gedoopt en die wordt niet besprengd. Hij wordt gedoopt en wordt ondergedompeld in dat bloed van die andere vogel die wel gestorven is, vermengd met water, en daarna wordt hij vrijgelaten. Hebben jullie dat nog? Samen is het één offer. Het komt niet op het altaar. Want waar het uiteindelijk om gaat, is die ene overlevende vogel die gewoon wegvliegt. Wat het uitbeeld namelijk is uiteraard dood en opstanding in één geheel. Het is wat lastig om dat met één kuntje, met één vogeltje te doen. Dus er zijn er twee voor nodig. Zo simpel ligt dat gewoon. Hè? De een sterft en de ander staat als het ware uit dood op. En toch is het hetzelfde offer en eigenlijk is het dezelfde vogel. Het is dood en opstanding. Die vogel die wegvliegt levend en wel, heeft dan ook het bloed bij zich en daarmee het leven van die eerste vogel die gestorven was. Het is dus één geheel, het is een beeld van dood en opstanding. En dat mag je verwachten, omdat het verband houdt met de genezing van een melaatse. Het verderf is overwonnen. Die haalde ik eerst aan, omdat we daarna dat andere offer hebben, waar ik ook niet uitgebreid op inga, maar ik noem het wel, dat offer dat door de hoge priester gebracht wordt op de grote verzondag. Dat bestaat niet uit twee vogels, maar uit twee bokken. En de ene bok wordt geslacht, die sterft dus, en de andere wordt vrijgelaten. Nou ja, de woestijn ingejaagd. En eigenaardig genoeg, het commentaar dat er gewoonlijk op gegeven wordt, is dit, dat die andere bok die weggestuurd wordt de woestijn en heet de zondebok. Want hem worden de zonden op het hoofd gelegd als het maar goed, doet er allemaal niet toe. Maar wat er dan gebeurt is, de ene sterft en de andere wordt de woestijn ingestuurd. En het commentaar dat men erop geeft is gewoonlijk, dus sterven ze allebei, want in de woestijn komt het arme beest ook van ellende om. Dan moet ik u zeggen, alle bokken tot vandaag zijn overleden. Er zijn er een paar die nog leven, maar het is een kwestie van tijd, dan gaan ze ook dood. Ik bedoel, hoezo? Natuurlijk is het beest overleden, maar de vraag is of dat onderdeel uitmaakt van het ritueel. En mijn antwoord is nee. Het betekent gewoon hetzelfde als dat offer van die twee vogels. Namelijk, de een sterft en de ander staat op, maar het is één offer. Het is het grote offer van Grote Verzoendag. En het is dus de uitbeelding van dood en opstanding. En het hele idee is dat als men gestorven is met Christus en daarna uit dood opstaat, dan is men niet meer in de legerplaats, maar daarbuiten. In de woestijn is dat dus. Hebben jullie nog? Met andere woorden, ons leven als kinderen Gods, ons leven voor God, is een leven wat zich afspeelt niet in de legerplaats, maar daarbuiten. En dat geldt niet alleen voor u en mij, maar het geldt in de eerste plaats voor de Heer zelf, die leed en stierf en vervolgens uit de dood opstond, maar dat was buiten de legerplaats. Men verwierp hem, hij hoorde in de legerplaats niet thuis, en toen hij opstond uit de dood was hij in een tuin, buiten Jeruzalem ook, hè? Buiten de legerplaats. Dat is het hele idee, want de Heer Jezus leeft, Gode heet dat. Maar het is niet binnen het Jodendom, ook niet binnen of onder de beginselen der wereld, maar daarbuiten. Verworpen door de wereld, enzovoort. En dat is onze positie ook, en dat is wat in het offer op Grote Verzoendag wordt uitgedrukt. Dood en opstanding, maar een opstanding waardoor men terechtkomt buiten de legerplaats, zoals dat heet. Hierna komen we terecht in Hebreeën en daar gaat het dus daarover. Daar gaat het over, en ik kan dat moeilijk allemaal achter elkaar lezen, want dan moet ik de hele Hebreeënbrief bespreken. Maar daar gaat het over Grote Verzoendag. Het idee in Hebreeënbrief is in de eerste plaats, enerzijds via een dwarsstraat, dat Christus meerder is dan Mozes, die de middelaar was van het Oude Verbond. En in tweede instantie, en daar gaat het werkelijk om, dat Christus meerder is dan Aaron, en dat was de hoge priester. En ook middelaar trouwens, maar een hoge priester van het Oude Verbond. Maar Christus is meerder, hij is namelijk de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat is een hogere positie. Vandaar dat in de Hebreeënbrief gezegd wordt dat de Zoon beter is, meerder is, dan de engelen. En dat het werk, de bediening van Christus als de opgewekte van doen heeft met betere dingen, een betere hoop, een beter verbond, een betere bediening. En nog een keer, hij is middelaar van een beter verbond, van betere beloften, bovendien tijd der verbetering, dat is een betere tijd, betere offeranden, beter en blijvend goed in de hemel, een beter en hemels vaderland, een betere opstanding, kortom, wat beters voor ons, gaat om betere dingen gesproken door het bloed van Jezus. Dat waren de 14. Moet ze nog een keer voorlezen? Koop maar een cd. Betere dingen dus, onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Kortom, hij is de betere hoge priester. En de hoge priester van het oude verbond moest in ieder geval eenmaal per jaar een offer brengen. En van Christus staat dat hij als de betere hoge priester van het betere verbond ook eenmaal een offer moest brengen en dat heeft hij gedaan. Hebben jullie nog? Met als consequentie dat het Grote Verzoendag is. Want dat ene offer van de hoge priester van het Oude Verbond werd gebracht op Grote Verzoendag. Hebben jullie? En wat gebeurde er toen? Het bloed van die ene bok die stierf, dat is dus het leven van die bok, werd samen met nog het een en ander, maar dat doet er nou niet toe, werd gebracht in het heiligdom. Werd gebracht naar binnen. En verder naar binnen kon niet. Dat wil zeggen in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel van de Ark des Bonds. De andere bok echter, maar het gaat over één ding, al waren er twee bokken. De andere bok echter werd de legerplaats uitgejaagd, de woestijn in. En het hele punt is dat het in de eerste plaats spreekt over Christus en in de tweede plaats over ons, die deel hebben aan Christus. Enerzijds hebben wij een plaats gekregen binnen, dat wil zeggen in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Met als consequentie, laat ons dan ook inderdaad met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, tot het verzoendeksel, dat is Hebreeën 4 vers 16. En zo verder. We hebben een plaats gekregen namelijk onder het nieuwe verbond, want het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. En bovendien in de hemel zelf, want daar is het heilige der heiligen volgens Hebreeën 9 ook een beeld van. Anderzijds echter hebben wij een positie gekregen niet binnen, maar juist buiten. Namelijk buiten de legerplaats. Verworpen door de wereld, maar bovendien, wij staan daar ook helemaal buiten. Want wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En hebben dus geen erkenning in de wereld. Bovendien, de wereld zou ons haten, zei de Heer. En daar is onze positie dus. Ene kant buitengesloten. En aan de andere kant juist gezet binnen, namelijk in de hemel zelf. En om dat uit te beelden waren nog eenmaal twee bokken nodig, zoals er ook twee vogeltjes nodig waren voor dat andere offer enzovoorts. En dit is de beschrijving van de positie van Christus zelf, maar daarmee ook uiteraard van de gemeente als zodanig. Nou goed. Daarna terug naar wat die Hebreeënbrief daar dan over zegt, want er wordt dan eerst gezegd, hij is hogepriester geworden naar de ordening van Melchizedek, om de zonden des volks te verzoenen, maar er staat verder niet bij hoe hij dat doet. Staat er niet bij, hè? In Hebreeën 2 vers 17, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God, of gewoon in de dingen bij God, om de zonden des volks te verzoenen. En voor de goede orde, er staat nog een commentaar bij, want, vers 18, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Nou, als je nou niks weet, gewoon helemaal niks weet, ik bedoel, als je onbevooroordeeld bent, dan zou je naar aanleiding van vers 17 de vraag stellen, hoe doet hij dat dan, zonden des volks verzoenen? Dan geef je gewoon het antwoord dat gegeven wordt in het volgende vers. Om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Nou hoop ik dat u inderdaad enige bias, ballast aan de kant kunt zetten. In de eerste plaats zonden betekent nog steeds gewoon missers, afwijkingen, dwalingen. Een van de woorden die hier ook in Hebreeën trouwens genoemd wordt in dat verband. Onwetenden en dwalenden zou hij te hulp komen enzovoorts. Een zonde is een misser. Ik heb laatst toevallig ontdekt dat het woord zonde ook terugkomt in ons Nederlandse voorzetsel zonder. Dat wil zeggen, het gaat uit elkaar, het is sprake van scheiding, het staat er buiten, het is zonder, het is dus zonde. Namelijk, het gaat er langs, het is een misser en dat is de enige echte betekenis van het woord. Trouwens, in het woord zenden zit het ook en het vervoegt zich niet voor niks als gezonden. In het voltooid deelwoord. Dan gaat het ook weg als iets gezonden wordt. Dan wijkt het ook af. En dat is de echte betekenis van de term. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks en Hebreeuws. De zonden des volks zijn dus de missers, de afwijkingen van het volk. En het aardige is dat aan het eind van hoofdstuk 3, maar dat is in mijn Bijbel nog op dezelfde bladzijde, gezegd wordt dat zondigen hetzelfde is als ongelovig zijn. En de belangrijkste misser die een mens kan maken is die van ongelovig zijn. Het woord Gods missen, afwijken. En daarmee de heerlijkheid Gods missen. Derven heet dat in Romeinen 3. Ze hebben alle gezondigd en derven, maar het dringt soms niet door dat zondigen en derven dezelfde betekenis heeft. Ze hebben alle gezondigd gemist en derven missen. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is en zo verder. Maar goed, terug naar dit vers dan, 2 vers 17, om de zonden des volks te verzoenen. Zondigen is missen, en dat brengt dus scheiding, is scheiding eigenlijk, maar verzoening is eenwording, in welke betekenis van de term ook. Als partijen verzoend worden, komen ze tot elkaar. En als de missers, de zonden, verzoend worden, dan wordt de misser dus ongedaan gemaakt. Komt er alsnog gemeenschap. Verzoening brengt dus inderdaad gemeenschap en daarmee vrede is de gedachte. Hebben die nog? En als een zonde een misser is, dan weet u ook waaruit de hulp bestaat als de zonden verzoend worden uit vers 17. Gewoon bij de les blijven, niet bevooroordeeld redeneren en zo. Gewoon lezen wat er staat. Hè. Hij zou als hogepriester de zonden des volks, de missers van het volk verzoenen. Wat doet hij dus? Hij komt dat volk met zijn missers te hulp, opdat die missers niet gemaakt zouden worden. Opdat er toch gemeenschap, verzoening, namelijk tot stand zou komen. Hebben jullie nog? En waar zonden in de zin van ongeloof, in de zin van missers, dikwijls ook bewerkstelligd worden, tot stand komen door verzoeking van de kant van de zondige natuur van de mens, dan wel van de kant van de duivel, want hij is die verzoeker ook enzovoorts, hè, is het dus zo dat waar de Heer zelf verzocht is geworden en de verzoeking doorstaan heeft, In 4 vers 15 heet dat, hij is gelijk als wij verzocht geworden, doch zonder misser, zonder zonde, hij is niet afgeweken. Daar is hij dus degene die weet hoe het moet, dan wel degene die de kracht heeft, de potentie, de macht heeft om de verzoeking te weerstaan. En dus kan hij in die kracht ons te hulp komen om te zorgen dat wij niet zondigen. Hebben jullie nog? Hij was al lang niet klaar natuurlijk. Maar dit is wat er staat. Nog een keer. Hij is getrouw hogepriester om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En dat is wat het is. Daarna nog een paar dingen. Zonden van wie? Ja, zonden van het volk. Welk volk? Staat in de volgende verse. In 3, het eerste gedeelte. Zijn volk, namelijk. Of anders genoemd daar, zijn huis. En wie zijn dat dan? Vers 6. Wij die geloven. Om het niet al te moeilijk te maken. Maar dat is wat er staat. Wij die geloven. Die heb je toch. En hoe meer wij geloven, hoe meer we zijn volk zijn. Voor zover zoiets kan. Maar dat kan. Heb je hem nog? Zodat het niet gaat om de verzoening van de zonden der wereld, maar om de verzoening van de zonden der gelovigen. En dat is niet hetzelfde. Want een gelovige is een nieuwe schepping en de wereld is een oude schepping. En dat is een ander thema waar ook veel discussie over bestaat en die probeer ik dus echt te vermijden. De kwestie van voor wie stierf de Heer Jezus? Was het voor alle mensen, of was het alleen voor de uitverkorenen? Dat is de Calvinistische variant. En de evangelische is, of was het alleen voor de gelovigen? En het enige echte antwoord is, hij stierf voor de zonden der wereld. Niettemin doet hij verzoening voor de zonden der gelovigen, maar niet door te sterven. Maar door hen te hulp te komen, staat er. Staat er toch? Door hen te hulp te komen. Doet hij verzoening voor de zonden des volks. Van zijn volk. Zijn huis, wiens huis wij zijn. Enzovoort. Met andere woorden, in dit schriftgedeelte gaat het hoegenaamd niet, en dan ook absoluut niet, over zijn lijden en dood. Dat wil zeggen, zijn lijden wordt wel genoemd, terugkijkend, maar in de zin van, hij is verzocht geworden, hij heeft daardoor geleden, ook pijn gehad enzovoort, maar de passie was ook gepassioneerdheid, hij bleef trouw aan het woord Gods en bij hem vind je dus geen misser, geen zonde. En hij is trouw, gelovig is dat, hij is trouw geweest aan de opdracht die hij te vervullen had in zijn leven op aarde enzovoort. Hij weet hoe je dat moet doen. En hij is in zijn opstanding de hoge priester die ons daarin terzijde kan staan en zou staan. Want er staat dat hij ook getrouw hoge priester is. En dat Mozes weliswaar trouw was, maar dat Christus nog meer trouw is dan Mozes. Dat is 3 vers 1 tot en met 6. Heb je dat nog? Verzoening voor de zonde des volks doet hij als de hoge priester. Want verzoening is het tegenovergestelde van zonde. Zonde is een misser, gaan de partijen uit elkaar. En, of dwalen af, hoe het maar heten mag. En verzoening is het tegenovergestelde. Dan is het raak. Hè? Nou goed.
Ja, ik bedoel het zo, hè? In 1 Johannes.
Inderdaad, 1 Johannes 1 vers 7 en 9 is hetzelfde onderwerp waar staat dat indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Getrouw. Hoge priester staat er niet bij, maar ik zei het al, die term die vind je alleen in Hebreeën. Maar het gaat daarover precies hetzelfde. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven. Mijn vader zei dan altijd, er staat niet, hij is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Hij is getrouw en rechtvaardig omdat hij spreekt over zijn tegenwoordige positie sinds zijn opstanding. En de zondevergeven daar is niet op basis van zijn lijden en dood, maar het gaat over andere dingen. Het gaat om de missers die hij wegneemt als het ware. Hij brengt ons terug tot God, hij houdt ons trouw, als we dat willen tenminste. Maar hij houdt ons gericht op het doel wat ons gesteld is enzovoorts. En daarin is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Want dat staat hier ook in Hebreeën 3 vers 2 inmiddels. Hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft als hoge priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek. En in die positie doet hij dus dit werk. Hij doet iets voor ons om te voorkomen dat wij zondigen, zei ik. En toen zag ik u denken, want dat heb ik nog nooit van hem gehoord, dat de Heer ons helpt om niet te zondigen. En normaal gesproken zeg ik ook, de Heer helpt ons niet om niet te zondigen, want daar heeft hij geen belang bij. Maar het is maar de vraag waar we het precies over hebben. En daarom zei ik, zondigen is per definitie missen, dat is wat het woord betekent, ook in het Nederlands, en hij helpt ons erbij om niet te missen. Maar daarbij gaat het niet meer over de zondige daden van een zondig mens op grond van zijn zondige natuur, want de consequenties daarvan zijn weggedaan door het lijden en de dood, lijden en sterven dus, van de Heer Jezus. Maar waar het hier om gaat, is wat de Heer nu doet sinds zijn opstanding. En daarin is niet sprake van bestrijding van die zonden van de oude mens als zodanig, maar is bestrijding van ons dwalen in de zin van, wij weten niet wat we met ons leven moeten aanvangen, wij gaan de verkeerde weg op, wij laten ons misleiden. Waar het over gaat namelijk is dat wij als kinderen Gods en als geroepen tot zonen gods, de Heer, dat wil zeggen God, zouden dienen in nieuwheid des levens, zoals het heet in Romeinen 6 enzovoort. En voor zover we daarin afdwalen, omdat we het niet helemaal goed weten of omdat we toegeven aan verleiding die ons andere kant op werkt, richt, hè, trekt, daar is het de Heer die ons terugbrengt op het goede spoor. En dit is het onderwerp van heel het Nieuwe Testament en daarom moeilijk om in een paar woorden te vertellen, mede omdat het zo onbekend is. Maar laat ik het dan nog anders zeggen. Maar misschien roep ik nog meer problemen op. De goede herder is herder van zijn kudde. En zijn kudde bestaat uit schapen, zijn schapen. Namelijk die schapen die zijn stem kennen en hem volgen. En voor zover die schapen afdwalen, missen, zondigen is dat gewoon, dat heet zonde. Waar die schapen afdwalen, is hij als de goede herder degene die zijn schapen terugbrengt tot de kudde. Maar zijn schapen kennen zijn stem, horen zijn stem en zij volgen hem. Maar het is in de drukte soms moeilijk om dat spoor vast te houden en men wordt makkelijk afgeleid en komt ergens anders terecht. Dan is het de goede herder die schapen die afdwalen, zondigen afdwalen, terugbrengt tot zijn kudde. Maar de goede herder is niet degene die schapen die zijn stem helemaal niet kennen en ook niet bij zijn kudde horen, erbij sleept en zegt: kom jij ook maar bij mijn kudde en jij ook. Dat is niet de functie van de goede herder, als u begrijpt wat ik bedoel. De goede herder is gewoon een typologische term voor hoge priester. En de hoge priester is hoge priester van zijn volk, zoals de herder is van zijn kudde. Maar het was nooit de verantwoordelijkheid van de hoge priester om heidenen toe te voegen aan Israël. Wat hebben jullie nog? De hoge priester was alleen hoge priester van wat Israël was. Niettemin heidenen konden toetreden tot Israël, maar daar had de hoge priester als zodanig in die functie niets mee van doen. En ik hoop dat u hoort wat ik nu zei. Ik zei dus dat het hoge priesterschap van Christus niets van doen heeft met dat zondaren behouden worden. Of dat een zondaar, een natuurlijk mens, wedergeboren wordt. Begrijp je me goed? Het is door het lijden en de dood en opstanding van de Heer Jezus, waardoor een zondaar wedergeboren wordt. Maar dat is niet het werk van de hoge priester. Laat het vooral goed tot u doordringen. De hoge priester heeft een functie alleen voor degene die reeds van dat volk, zijn volk, deel uitmaken. Dus het zijn twee dingen: dat de zonden der wereld weggedragen worden door de zoon des mensen die voor de mens als losser leed en stierf en daarna uit de dood opstond. Het is een ander ding dat de zonden van wedergeboren mensen worden weggenomen met als doel dat die wedergeboren mens God zou dienen en het spoor in het leven niet zou bijster raken. In die dienst aan hem, aan God namelijk. Dat is de zorg van de hoge priester namelijk. Heb je hem? Hetgeen automatisch ons brengt bij een conclusie op voorhand, maar ja goed, had ook achteraf kunnen zijn, dat dus het lijden en de dood van de Heer Jezus, kortom zijn menswording zelfs, zijn leven op aarde, zijn lijden en dan tot in den dood, dat dat niks van doen heeft met zijn hoge priesterlijke functie of positie. Want het heeft van doen met zijn werk voor de wereld, niet met zijn werk voor zijn volk. Heb je hem nog? Daar is ook een doorslaggevend argument voor waar niemand tegenop kan. Dat is het argument wat gegeven wordt zwart op wit en volledig ten overvloede in Hebreeën hoofdstuk 7... waar gesproken wordt over het priesterschap van Christus, van de Heer Jezus. En waar staat in Hebreeën 7 vers 13? Want hij, Christus, over, vertaalt het op, over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. In de betekenis van welke niemand priester was. Want de priesters onder het oude verbond waren uit de stam van Levi, en de Heer Jezus, in zijn aardse omwandeling in elk geval, was uit de stam van Juda. Vers 14. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Wat hier dus ten overvloede staat, is dat de Heer Jezus op aarde, in zijn omwandeling op aarde, geen priester was. En bovendien leren wij hier in dit hoofdstuk trouwens ook, Hebreeën 7, maar bijvoorbeeld ook uitdrukkelijk in Galaten 4, dat de Heer geboren werd onder de wet en ook geleefd heeft onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, door zijn dood en opstanding namelijk weer. Maar het betekent dat het hele leven van de Heer Jezus van Gods wegen zich afspeelde onder de wet. En onder de wet kan men alleen priester zijn als men minstens uit de stam van Levi is. Liefst ook nog uit het huis van Aaron, binnen de stam van Levi. Die dingen waren niet van toepassing op de Heer Jezus, dus op aarde was hij geen priester. Voor degenen die een voetnoot kunnen verdragen, wij leren het Nieuwe Testament over achtereenvolgens de geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van de Heer Jezus. Johannes de Doper was priester. De Heer Jezus was de koning, althans erfgenaam van de troon. Dat is duidelijk verschil tussen. Hetzelfde verschil als tussen Aaron en Mozes. Maar goed, daar zullen we het ook verder maar niet over hebben. Maar de Heer Jezus was op aarde geen priester. Ergo, hij leed en stierf onder de wet en zelfs door de wet, want hij werd door de wet veroordeeld en vervulde alzo de wet. Allemaal schriftplaatsen die dat gewoon zwart op wit zeggen. Maar hij was geen priester, hetgeen wil zeggen dat ook zijn dood aan het kruis niet een offer kan zijn, want een offer moet gebracht worden door de priester en hij was geen priester. Hebben die ook nog? Dat in een bredere betekenis of toepassing van het woord offer in onze Nederlandse taal, buiten de Bijbel, wij het wel degelijk als een offer kunnen beschrijven. Hij gaf toch iets enzovoort. Dat kan nou wel wezen, maar ik durf me daaraan niet te wagen, want dan ga ik Bijbelse woorden gebruiken in een andere toepassing dan die de Bijbel eraan geeft. En dan ben ik echt op glad ijs. Ik noem het dus niet zo. Hij was geen priester en dus offerde hij ook niet. Niet in de zin van hij was priester en hij moest offeren. Dat leert de Bijbel wel. Hij is priester en hij moest offeren. Maar dat gaat niet over zijn leven op aarde, maar dat gaat pas over zijn opstanding. En dat is hoogst essentieel, want het is ook wat hier in Hebreeën 2 feitelijk uiteengezet wordt, namelijk hij kwam op aarde als mens om te lijden en te sterven. Dat is vers 9 van Hebreeën 2 en daarna ook vers 14 en 15 van Hebreeën 2. Hij leed en stierf en hij stond op uit de dood en bracht daarmee verlossing tot stand. En sindsdien, vers 17, is hij gezet tot getrouw hoge priester om de zonde des volks, van zijn volk namelijk, te verzoenen. En hij is, 3 vers 2, getrouw aan degene die hem aangesteld heeft in die positie. Sinds zijn opstanding uit de dood. We hebben hem tot zover. Mooi. Dan ga ik gewoon verder naar hoofdstuk 5... Waar staat, want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat wil zeggen, God stelt zichzelf een hoge priester aan. God wijst hem aan, niet de mens verkiest hem of stuurt hem naar voren. God wijst de hoge priester aan en neemt hem vanuit van tussen de mensen en stelt hem aan in functie van hoge priester. En in die functie van hoge priester moet hij nog steeds vers 1 gaven offeren. Opdat hij offeren gaven dan wel slachtofferen voor de zonden. Heb je hem? God neemt de hoge priester van tussen de mensen uit, stelt hem aan als hoge priester. En als hij hoge priester is, als zodanig is aangesteld, zou hij, was de bedoeling, daarna offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Dat wil zeggen, hij zou God iets aanbieden, offreren heet het. Met dank nog steeds aan Van Dalen's groot woordenboek. Hij zou God iets geven, schenken, beschikbaar stellen, iets aan God wijden. Terwille van de zonden. En bovendien, volgende vers, zou je behoorlijk medelijden moeten hebben met onwetenden en dwalenden. Dat vers leg je dus weer naast 2 vers 17 en 18. Daar ging het om zonden te verzoenen. En hier gaat het om onwetend en dwalend. Maar onwetend en dwalend, dat is zondig. Want onwetend mist men ook. Men heeft niet in contact, men heeft iets gemist. Dan weet men het niet. Geen idee. Helaas gemist. En dwalend wil zeggen, men is de weg kwijt letterlijk. Dan heeft men ook iets gemist. De juiste afslag of zoiets. Zie? Over die zonden gaat het. Over zonden waarin een gelovige afwijkt van de levende God. En dus afwijkt van de dienst aan God. En daar waar de meeste gelovigen zich helemaal niet afvragen of ze überhaupt God zouden dienen, is deze waarheid dus volstrekt onbekend. Sterker nog, er zijn er die gewoon glashard beweren om andere redenen. Christus is onze hoge priester niet en ze missen niks. Omdat ze toch al geen idee hadden wat het betekende. Zie? Het wordt nooit een probleem in de praktijk. Maar goed. Maar die hoge priester zou naar behoren, zoals het hoort, medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat wil zeggen, hij moet zich kunnen voorstellen wat er aan de hand is bij die onwetenden en dwalenden. Kortom, als er in onze levens wat misgaat en wij zijn het spoorbijster, terwijl we de Heer zouden willen dienen, zijn stem volgen, is de Heer het zelf die ons op het goede spoor brengt. Hij is immers de goede herder, heb ik op de zondagschool geleerd. Van tante Noni, ja. Van de goede herder, die brengt ons bij de kudde terug. En bracht ons tot de kudde weer. En hoe dat maar heet, mag allemaal, hè? Daar gaat het om. En dat is wat hij voor ons doet. Nou goed. En in dat verband staat er dan inderdaad ook nog vers 3, om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonden. En het wordt hier dus opnieuw gezegd om de zonden des volks te verzoenen in 2 vers 17. En hier in 5 vers 3, hij moet inderdaad offeren. En hier staat dat woord dus inderdaad inmiddels. In vers 1 dus van hoofdstuk 5 en daarna in vers 3 van hoofdstuk 5. Dan gaat het over de Heer die iets zou offeren, maar in zijn hoedanigheid van hoge priester. Wat hij voor zijn dood niet was. En wat zijn kruis betreft, ik zei er straks al, dat was niet een altaar. En bij nader inzien in Jesaja 53 staat, gelijk een lam werd hij ter slachtbank geleid. Niet naar het altaar, naar de slachtbank werd hij geleid. En dat is het kruis. Maar niet het altaar. En in die zin geen offer. Of nog geen offer. Want als het dier naar de slachtbank geleid wordt, kan het daarna alsnog wel geofferd worden. Maar de slachtbank zelf is niet het altaar en het maakt het dier niet tot een offerdier. Hebben jullie nog tot zover? Goed. Maar hij zou offeren voor de zonde. Daarna, dat is 5 vers 3. Daarna gaat het hier op de gebruikelijke wijze in de Hebreeënbrief. De apostel komt bij zijn onderwerp en stopt dan en doet 3 stappen terug en begint overnieuw. Neemt de draad weer op, omdat hij niet verder wil en niet verder durft. Daar heeft hij goede redenen voor. Vraag mij wat. En dus gaat hij weer terug naar, niemand neemt zichzelf die eer aan, om hoge priester te worden, maar alleen die van God geroepen wordt. Want Aaron werd van Gods wegen geroepen, hij koos dat niet zelf. En zo ook de Heer Jezus Christus werd van Gods wegen aangesteld tot hoge priester. De vraag is, door wie? En het antwoord is, door degene, vers 5... door degene die tot hem gezegd heeft, gesproken heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dan twee commentaren. De ene is, wanneer was dat heden? En het antwoord is, de dag van zijn opstanding. Staat er in mijn Bijbel gewoon bij hoor. Handelingen 13 vers 33, daar staat het. En het was ontleend aan Psalm 2... Want daar staat die uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar op de vraag, wanneer is dat heden, zegt Handelingen 13, de apostel Paulus zet het uitgebreid uiteen. Dat was toen God de Heer Jezus verwekte, uit de dood wel te verstaan, deed opstaan. Staat er uitdrukkelijk. En hoewel men het woord één keer vertaald heeft met verwekken, is het de tweede keer in hetzelfde schriftgedeelte wel degelijk en alsnog vertaald met opstaan, uit de dood namelijk. Hebben jullie het? En het andere punt is, gij zijt mijn zoon, maar wij verwachten dat er zou staan, gij zijt mijn hoge priester, want daar ging het over. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn... Dat had hoge priester moeten zijn en de conclusie is dat als iemand tot zoon gesteld wordt, wordt hij dus tot hoge priester gesteld. En anders, toen hij tot zoon van God werd gesteld, werd hij tot hoge priester gesteld. Namelijk beide, voor zover het twee dingen zijn, beide in zijn opstanding. Hebben jullie? En nu we toch bezig zijn, ook het volgende vers dan maar. Gelijk, nu komt dus nog een keer hetzelfde. Gelijk hij ook in een andere psalm, plaats, zegt, psalm 110 dit keer. Gij zijt priester... in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, de aanstelling tot zoon was de aanstelling tot priester en andersom. Dat kan het niet missen, want de aanstelling tot zoon is de aanstelling tot eerstgeborene. En eerstgeborene, zonen dus, worden aangesteld. Dat heb ik nagevraagd aan Isaac, aan Jacob, aan Jozef, aan Ephraim en dat was wel weer genoeg. Nee, ze waren allemaal tweeden, maar ze werden tot eerstgeborene gesteld. En dat is wat zoonstelling is. En waar eerstgeboorterecht priesterschap inhoudt, is het dus duidelijk genoeg. Want zoals u zich herinnert, de priesters onder het oude verbond namen de verantwoordelijkheden, althans voor een deel, over van de eerstgeborenen die daarom ook voor dat doel gelost en dus ontslagen, afgekocht werden. Hebben we die nog? Een priester is dus per definitie een eerstgeborene en dus een zoon. En dat staat hier ook. Christus werd tot hoge priester gesteld toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Of werd tot hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus psalm 110 vers 4 en psalm 110 vers 1 zegt, zit aan mijn rechterhand. Dus sinds dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods, is hij gesteld tot eerstgeborene, tot zoon van God en daarmee tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus sinds hij opstond uit de dood en uitermate verhoogd werd boven de engelen, sinds die tijd zou hij een offer brengen. Want hij is hoge priester geworden, toen moest hij dus iets offeren. Toch? Dan wel verzoening doen voor de zonde van zijn volk. Zeker wel. Nou goed. Daarna staat er in vers 7 ook het woord offeren. Maar, laat ik eerst wat anders zeggen dan. Dat woord offeren in onze Nederlandse vertalingen, dat is enigszins omstreden. Men had die woorden ook anders kunnen vertalen. Offeren is namelijk gewoon aanbieden, offeren, of ook gewoon brengen naar, ergens naartoe brengen, iets geven. En tamelijk willekeurig zijn de verschillende woorden eventueel in verschillende plaatsen vertaald met offeren en in andere plaatsen heeft men het toch maar anders verteld. Daarom is het moeilijk om een complete lijst te geven van waar het woord offeren staat, want iets als offeren in die hoge betekenis, ja, wordt niet door het woord bepaald, maar door de context. Is het aan God, dan is het offeren. Is het niet aan God, heet het ook geen offeren. Dan heet het gewoon geven, of aanbieden, of brengen op. Er kwam iemand tegen die zei, maar de kruisiging van de Heer Jezus heet wel offeren, want er staat in Petrus dat hij onze zonde geofferd heeft op het hout. Maar dat is gewoon het woord brengen naar. En dat je het dan vertaalt met offeren, dat kan. Maar het is een keuze die je zelf maakt. Je kunt er in ieder geval niet uitbewijzen dat dat als een offer beschouwd moet worden. Bovendien, sinds wanneer offeren wij onze zonden aan God? Dat is toch een echt waars idee, hoor. Dus ik doe er maar het zwijgen toe. Wat moet God met onze zonden? Dat is juist het probleem. We hebben ze en hij wil ze niet hebben. Dat staat ons in de weg. Wat laat je ze dus? Zie? Nou goed. Maar hier staat het woord offeren, maar er staat dan, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. In de zin van aangeboden heeft aan God, of je dat offeren moet noemen. Ik waag het te betwijfelen, in ieder geval is het tamelijk misleidend, omdat dan gesuggereerd wordt dat die gebeden die hij offerde, dat het offer zou zijn dat hij als hoge priester gebracht heeft. En dat kan helemaal niet, want toen hij leed op aarde en bad in de dagen zijn vleeses, was hij geen priester. Niet naar Levi, niet naar Levitische priesterschap, want hij was niet uit Levi, en ook niet naar de ordening van Melchizedek, want hij was nog niet uit de dood opgestaan. Dus dit is hoogst twijfelachtig, die vertaling met offeren. Maar als je vertaalt met offreren, gek genoeg, het is hetzelfde woord, dan heb je al minder problemen. Hij bood dat aan God. Hij bracht zijn gebeden tot God, zoals hij onze zonden bracht op het hout. Met de woorden van Petrus. En om dat te vertalen met offeren, is misleidend. In ieder geval, laat ik het beter zeggen, het is verwarrend. Daarna staat er in vers 8... dat hij, hoewel hij de zoon was, dan wel zou zijn, begrijp ik me goed, hij was ook in zijn aardse omwandeling al lang aangewezen als, dit is die zoon die ik zal aanstellen. Er is niks moeilijks aan. Maar hij heeft op aarde gehoorzaamheid. Een ander woord is gewoon geloof of trouw, want het is echt hetzelfde. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden, en daarom kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. 2 vers 18. En daarom hebben wij een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden en tekortkomingen. 4 vers 15. Hij heeft namelijk ervaring opgedaan, geleerd, in zijn leven op aarde, want hij heeft moeten leren, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hoewel zijn menselijke hoedanigheden en overleggingen en plannen hem wellicht ergens anders zouden gebracht hebben, ik zeg het heel voorzichtig, zouden gebracht hebben, heeft hij inderdaad gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft dus geleerd in de praktijk zich te onderwerpen aan de wil en het plan en het werk Gods. En dat is wat wij ook moeten leren, en daarom kan hij ons erbij helpen. Opdat wij niet afzwaaien, maar opdat we netjes bij de kudde blijven. En trouw blijven aan onze dienst, aan God. Hij is ons daarbij ter hulp. En dat is de enige echte betekenis van onze hulp is van de Heer. Ja, precies. Het spreekt over zijn hoge priesterschap op voorhand. Nou goed. En daarna vers 9 van Hebreeën 5. En geheiligd zijnde. Dat is redelijk correct, maar er staat er niet, hoor. Er staat volmaakt zijnde. Maar als je volmaakt bent, ben je geheiligd, vandaar de verwarring. Geheiligd zijnde is dus in werkelijkheid volmaakt zijnde. is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, maar volmaakt zijn is inderdaad in zijn opstanding uit de dood. Ik ben er wat snel overheen gegaan, maar het stond natuurlijk in vers 7, want zijn gebeden waren gebeden om verlossing uit de dood. En die gebeden zijn verhoord, staat er ook. En sindsdien is hij volmaakt gesteld. En sindsdien is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak voor eeuwige zaligheid. En is hij, vers 10, van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In zijn opstanding dus pas. En sindsdien zou hij, dat hebben we nu in Hebreeën al een paar keer gelezen, zou hij inderdaad offeren. En de apostel is hier voor de zoveelste keer bij zijn punt. Het punt namelijk, hij is hoge priester. En hij zou wat doen? Wat dan? En elke keer doet de apostel een paar stappen achteruit en begint overnieuw. En nu doet hij dat niet. Hoewel, hij doet het toch, want hij zegt, we hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen, omdat gij traag om te horen geworden zijt. Hij ziet er tegenop om te zeggen wat hij zeggen moet. Want, zegt hij, het is weliswaar niet echt moeilijk of ingewikkeld, maar gij zijt zo traag om te horen. Jullie willen niet weten, niet leren. En dan wordt het lastig om je dit soort dingen te vertellen aangaande het hoge priesterschap van Christus, want daar gaat het over. En dus aangaande het offer dat hij als hoge priester zou brengen. Hebben we die nog? Het is dus problematisch en de apostel zelf zegt dat ook. Dat is een goede reden voor. Als wij namelijk beseffen wat het werk van Christus in onze dagen inhoudt, betekent dat ogenblikkelijk het einde van al onze eigen religieusiteit. En van het idee dat wij iets moeten doen om God te behagen, dan wel wij moeten iets doen om hem vast te houden. Of weet je veel, zo van God stelt eisen en wij moeten daaraan voldoen, zoals daar zijn. Het bekende niet fietsen op zondag en wat het allemaal ook nog maar weer was. 3 keer in de week naar de kerk en langzamerhand is dat ook versleten. Maar goed, er waren toch van die dingen die wij moeten doen, waar we ons aan moeten houden, want anders gaat het met ons niet goed. Maar als je eenmaal weet wat het hoge priesterschap van Christus betekent, dan ben je daar in één klap van verlost. Maar waar je dan ook van verlost bent, is van je positie in de wereld als zodanig. Je staat er compleet buiten, want als je begrijpt wat de hoge priester op Grote Verzoendag deed, weet je ook dat je of bent in het heiligdom of je bent buiten de legerplaats. Maar niet onder het volk in de legerplaats in elk geval. Je bent of in een hogere positie, geplaatst in de hemel zelf, en of je bent geplaatst naast de samenleving, naast de mensen, de oude schepping als zodanig. En dat is in beide gevallen een zware boodschap. Omdat we liever het heiligdom niet binnen willen, want het is ons toch te benauwd. Omdat het ons toch verplicht, om het zo te zeggen. Dat wil zeggen, het heeft inderdaad praktische consequenties. Maar buiten de legerplaats heeft het uiteraard ook praktische consequenties. Aan de ene kant zouden we toch wat doen, aan de andere kant valt er niks te doen. En beide dingen nemen we geen genoegen mee. We willen toch wel wat doen. Niet te veel, maar ook weer niet niks. We moeten toch iets hebben om ons in te beroemen. En zo kom je vanzelf in Romeinen 3. Waar is dan de roem? Zij is uitgesloten. Hè? Omdat het zij, zoals geschreven is, wie roemt, die roemen in de Heer. Want daar gaat het uiteindelijk over. Nou, daarna staat hier ook dat wat nu volgt, het verhaal over Christus de hoge priester en het offer dus dat Christus de hoge priester brengt of bracht of gebracht heeft, dat behoort tot de categorie vaste spijs. Kortom, het is wat zwaar te verteren. Maar het is de noodzakelijke drempel waar men over moet, vandaar dat de apostel hier een keer of 3, 4 een aanloop neemt en dan weer terug van toch maar even niet. En ik begin nog een keer overnieuw. En dat is wat hij tot heden steeds gedaan heeft. Nu zegt hij in de volgende verse dat hij dat niet meer gaat doen. Maar niettemin wordt het nog een keer een aanloop. Want hij komt pas tot zijn eigenlijke onderwerp in Hebreeën 7 vers 1. En zoek het maar eens uit als je straks even 10 minuten vrij hebt. Hoofdstuk 7, vers 1 kun je gewoon lezen na hoofdstuk 2, vers 18. Kan er gewoon achteraan. Dan mis je eigenlijk niks. En ook gewoon na hoofdstuk 4. Kan ook. En eigenlijk al na hoofdstuk 1, vers 3. Als het er helemaal over gaat. Niettemin, het komt steeds niet. Het wordt hoofdstuk 7, vers 1. Want wie was dan die Melchizedek? Want als je dat weet, weet je wie Christus is. Dat is een goede reden voor. Melchizedek was namelijk Christus. Maar goed, daar laten we het weer bij, want het is alweer tijd voor een pauze.